Gemeente, we lezen vanmorgen het kerstevangelie uit Lucas 2. Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welk is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemels en heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen en welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover het kerstevangelie. De tekst voor de prediking vindt u vanmorgen in Lucas 2, de versen 15 en 16. Lucas 2, de versen 15 en 16... En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. Gemeente, we horen in deze tekst woorden over de herders. En die herders die hebben in de eerste plaats het woord geloofd. Het woord van die eerste engel. En wat die engelen zongen, dat hebben ze geloofd. In de tweede plaats hebben ze zich op de weg gehaast. En in de derde plaats hebben ze het kindeke gevonden. De herders hebben het woord geloofd, zich op de weg naar Bethlehem gehaast en ze hebben het kindeke gevonden. Gemeente, op deze dag, deze eerste kerstdag en ook morgen, tweede kerstdag, gedenken we de geboorte van Christus, de komst van Gods Zoon naar deze wereld om zalig te maken dat verloren is. En hier en op vele andere plaatsen mag het kerstevangelie weer klinken. En vanmorgen hebben verschillende gemeenteleden, jongeren en ouderen, ik begreep zo'n 50 in totaal, kerstliederen gezongen in de zorginstelling De Rembrandt, wat altijd erg gewaardeerd wordt. Vanmorgen vroeg heeft het kerstevangelie dus al mogen klinken hier in Oud-Beierland, door de liederen die gezongen werden. En aan die boodschap die ruim 2000 jaar geleden klonk in de velden van Efrata, is eigenlijk nog niets veranderd. We zouden kunnen zeggen tijden veranderen, maar de boodschap blijft hetzelfde. U is heden geboren, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad David. Als de Heer Jezus geboren is in de stal van Bethlehem en gelegd in de kribbe, jongens en meisjes, dan weten alleen Jozef en Maria dat. Niemand anders weet nog dat de Heer Jezus geboren is. Hoe moet dat bericht van de geboorte van de Heere Jezus bekendgemaakt worden? Wel, daar gaat God zelf voor zorgen. En hij gaat die boodschap niet bekendmaken aan de koning of de keizer, niet aan de priesters in Jeruzalem, niet de groten van de aarde of de geestelijke leiders van Israël, maar aan eenvoudige herders uit de buurt van Bethlehem. Zij krijgen als eersten het evangelie van de geboorte van Christus te horen. Mensen, ja, die eigenlijk niet meetellen. Mensen die stinken omdat ze met schapen omgaan, het uitschot van de maatschappij in die dagen. Juist aan zulke mensen wordt die heerlijke boodschap bekendgemaakt. Eerst komt er één engel in de donkere nacht, want ze zijn daar in de velden van Efrata om te passen op hun schapen. En dan ineens verschijnt daar die engel, een hemels licht omstraalt hen. Het duister van de nacht moet plaatsmaken voor het licht van de hemelse heerlijkheid. En de herders vrezen met grote vrees, want ze merken dit is hemels licht. En wie kan God zien en leven? En daarop zegt de hemelbode: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En ze krijgen ook nog een teken. Dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En op datzelfde ogenblik gebeurt er iets geweldigs, iets indrukwekkends. 10.000 engelen komen neer en zingen het hemelse gezang, eerbiedig, zonder valse tonen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Zo mooi. heeft nog nooit één koor het op aarde gezongen. En zullen we het straks aan het eind van deze dienst ook niet zingen. Gemeente, in de prediking van de engel komt vooral het feit van Jezus' geboorte naar voren. Terwijl in de engelenzang de achtergrond van het kerstgebeuren wordt verklaard. De geboren koning wordt bij zijn geboorte direct geen hulde, eer en aanbidding gebracht. Helemaal niemand lijkt op zijn komst voorbereid. Maar als er dan geen mensen zijn om God groot te maken voor zijn onuitsprekelijke gave, dan zorgt God daar zelf wel voor. Hij stuurt een menigte engelen die hem prijzen. En ook al staat het er niet zo, geloof maar dat ze gezongen hebben, gejubeld hebben, een loflied voor God. Maar gemeente, daar is nog een andere reden waarom God deze engelen naar de aarde zendt. Want hij doet dat niet alleen tot verheerlijking van zijn naam, maar ook tot zaligheid van zondaren. Hij heeft die engelen ook voor u, voor jou en mij laten zingen om de kerstboodschap daardoor te onderstrepen en te bekrachtigen, opdat we deze zouden geloven. Calvijn die merkt op dat het ons genoeg moest zijn dat de geboorte van Christus door één engel werd verkondigd. Maar God, zegt Calvijn, heeft hierop acht geslagen dat wij helemaal aan ijdelheid en leugen zijn overgegeven. En zo heeft hij er nog een sterkere bekrachtiging aan toe willen voegen. De grote reformator ziet die grote menigte engelen dan ook als even zoveel getuigen die ons de waarheid van de geboorte willen inprenten vanwege onze ongelovigheid. En als de engelen zijn uitgezongen, dan vertrekken ze even plotseling als ze gekomen zijn. Het gezang sterft weg. De nacht komt terug en het wordt weer donker. We zouden kunnen zeggen, de nachtelijke kerkdienst is voorbij. En wat is nu de uitwerking van deze rijke evangelieboodschap in het leven van de herders, maar ook in ons leven? Gaan de herders bij het vuur zitten en praten ze nog wat na, zoals dat bij ons kan gebeuren? Wat een goede preek. Begrijpelijk, bevindelijk, of zo'n uitleg heb ik nog nooit gehoord. Maar tegelijkertijd wordt met het kopje koffie de inhoud van de preek weggespoeld en gaat men over op iets geheel anders. Gebeurt dat bij deze herders? Calvijn zegt dat het bij die herders geen damp is geweest die dadelijk weer was verdwenen. Als alles weg is, als het weer donker geworden is, dan houdt het woord zijn kracht. Maar gemeente, het kan ook zijn dat het woord iets meer doet. Dan zijn we niet alleen onder de indruk van de vorm, maar ook geraakt door de inhoud. Dan zouden deze herders tot elkaar zeggen, wat een wonder dat Christus geboren is. De beloofde Messias waarop de vaderen zo lang hebben gewacht en naar uit hebben gezien. Waarna Jacob op zijn sterfbed uitzag en waarvan Jesaja sprak, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Gemeente, als dat de uitwerking van de kerstboodschap is, dan zijn we net als de inwoners van Bethlehem, zoals we lazen in vers 18. We verwonderen ons over de dingen die we van de herders horen. Maar we blijven precies dezelfde. Met deze verwondering over de vorm en de inhoud komen we voor eeuwig om. Maar wat is nu de uitwerking van deze preek bij de herders als de engelen weg zijn? Wel, hoor maar. Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. En wat staat er dan om te zien of het waar is wat er gezegd is? Nee, dat is de taal van het ongeloof. Hier klinkt de taal van het geloof. Ze gaan niet uit nieuwsgierigheid om te zien of het wel waar is. En om dan na gezien te hebben ook te geloven. Nee, ze gaan zien het woord dat er geschied is. Gemeente, dat betekent die herders, die gaan in het geloof om vast te stellen dat het geschied is. Dat is een wezenlijk verschil. Het geloof steunt op het woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. De herders hebben het woord geloofd. Het ware geloof ziet uit naar de vervulling. Schijngeloof is snel tevreden gesteld. Maar het ware geloof verlangt en pleit ook. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Geliefden, het ware geloof wenst niet alleen van hem te horen, maar hem ook met het hele hart te omhelzen. Niet alleen van hem te horen, dat is al groot, maar hem ook te zien met de ogen van het geloof, dat is vele malen groter. De herders gaan. Het blijft niet alleen bij een goed voornemen. Met goede voornemens, zeggen we wel eens, is de weg naar de hel geplaveid. Velen nemen zich op een ziekbed voor de Heere nu ernstiger te gaan zoeken, wat vaker naar de kerk te gaan. Maar vaak blijft het hierbij. Maar de herders gaan. Zo krachtig heeft het woord in hun hart gewerkt. Ze hebben het woord geloofd. En wij? Wat heeft het woord in ons leven uitgewerkt? Het woord dat we vele malen uit de mond van de engel der gemeente, de predikant, hebben gehoord. Gemeente, we moeten niet denken dat er vandaag geen liefelijke lokstemmen van de hemel meer zijn. En we mogen ook niet zeggen, Heere, stuur naar mij ook maar een engel. Dan kom ik wel. Wij hebben het profetische woord, de Bijbel, dat zeer vast is. En de Heere trekt met zijn liefde koorden. Door het welmenend aanbod van zijn genade, ook in de prediking van morgen. U is heden geboren, de zaligmaker, welk is Christus de Heere. En gemeente, als de Heere dat zegt, dan meent hij het ook. Let erop dat de engel die de herders de boodschap brengt, niet eens zegt, en nu moeten jullie maar snel gaan. Nee, hij zegt zoveel goeds van het kind dat geboren is, dat hij alleen maar hoeft te spreken over vinden. Gij zult het kindeke vinden. Wat zou het u baten wanneer ik 1000 keer in deze preek tot u zou zeggen, u moet dit en u moet dat doen, als ik zou nalaten Christus heerlijk voor te stellen. Maar als ik u zeggen mag dat u in dit kind alles vinden zult wat u nodig hebt om getroost te leven en zalig te kunnen sterven, ja, dan zeggen we daarmee gelijk dat u een dwaas bent als u niet komt, als u aan dat kind van Bethlehem voorbij gaat. En tegelijk ook is het een wonder als we met die herders op weg gaan. Als we zoekende gemaakt zijn door de liefelijke lokstem van het evangelie. Gemeente, terwijl de priester Zacharias de boodschap van de engel niet gelooft, twijfelen de herders geen moment aan het woord van de engel. En dat woord dat ze geloven is geen woord van een engel ten diepste, maar dat is het woord, zeggen ze, dat de Heere ons heeft verkondigd. Hebt u het gelezen in onze tekst? Ze zeggen niet dat heeft een engel ons gezegd, maar dat heeft de Heere ons verkondigd. Een engel is niet meer en niet minder dan een boodschapper van de Heere. Gemeente, herkennen we het in ons leven, wat de herders hier meemaken. Ik bedoel, dan hoor je een dominee, maar ten diepste hoor je Gods stem. Kijk, dat gebeurt hier. Gods stem die tot u, tot jou, tot mij spreekt. En het woord doet kracht door Gods geest. Spreek, Heere, uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. Ja, dominee, maar als hier nu staat, de herders hebben het woord geloofd, hoe kom je dan aan dat geloof? Wel, dat geloof, dat werkt de Heilige Geest. Door de verkondiging van het evangelie. Daarom is de kerkgang zo belangrijk. Want juist hier in de werkplaats van de Heilige Geest wil de Heere werken. Bekeerd worden buiten de kerk is een zeldzaamheid. Dat woord werkte het geloof in de harten van die herders. En hun geloof omhelsde die blijde boodschap. En als het woord van God ons hart raakt, als het in geloof wordt aanvaard, dan zet het ons als het ware in beweging. Gemeente, wat die herders gehoord hebben, is het belangrijkste geworden in hun leven. Of ze er lang naar uit hebben gezien hoe dat allemaal leefde in hun hart, dat weten we niet. Daar kunnen we van alles over bedenken. Laten we maar ons houden aan wat er in het woord staat. Laat ons dan heen gaan tot Bethlehem. Gemeente, we mogen er niet overheen lezen dat de herders met elkaar gaan. Ze stellen niet voor dat één of twee gaan kijken, zodat de rest thuis kan blijven om op de schapen te passen. Nee, ze gaan met elkaar. Kijk, als de Heere in ons hart woont en werkt, dan gunnen we het iedereen. Dan hebben we niemand voor de hel over. En dan zeggen we tegen een ieder die op onze levensweg komt, kom ga met ons en doe als wij. Gemeente, zeggen we dat ook. Ook tegen onze kinderen, tegen familieleden die er misschien heel anders in staan. De herders die gaan met elkaar, zoals velen ook vanmorgen met elkaar hier in de kerk zijn gekomen. De herders gaan op weg. Maar kinderen, hoe moet dat nu met die schapen? Wie zorgt daarvoor? Is het dan toch niet beter dat er één herder achterblijft? Nee, daar zorgt de Heere voor. Kunnen die schapen dan niet meer gaan dwalen en zijn er geen roofdieren meer? Gemeente, kleeft uw ziel zo aan het stof? Of begrijpt u wat de herders drijft? Ze hebben er iets van beseft. Wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en schade leidt aan zijn ziel? Al moeten ze een paar schapen verliezen, als ze hun ziel erdoor kunnen behouden, dan zullen ze dat toch graag ervoor over hebben, of niet? Als hun ogen de zaligmaker mogen zien en als ze hem mogen omhelzen, weegt dat wel op tegen hun aardse goederen. De herders gehoorzamen de oproep die de Heere Jezus straks zal uitspreken. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods. Maar het is toch nacht. Zullen die herders de plaats waar de Heere Jezus geboren is, die stal en die kribbe wel ooit kunnen vinden? In het donker kun je toch verdwalen? Kunnen ze dan niet beter wachten tot het weer licht is en dan op hun gemak naar de kribbe gaan? Gemeente, kon u wachten toen u deze boodschap zo heel persoonlijk hoorde? Dat u heden, voor u heden geboren is, de zaligmaker, dan zijn onze harten toch brandende in ons. Kun je nog wachten tot de tijd in jouw ogen geschikter is? Je ouder bent, je kinderen wat groter zijn. Kunt u dan wachten met het behoud van uw onsterfelijke ziel totdat u uw pensioen krijgt? Kunt u dan gewoon doorgaan zonder op zo'n grote zaligheid acht te slaan? Kunt u gewoon doorgaan, het bloed van de Heere Jezus Christus onrein te achten? Maar kunnen die herders zo wel bij de Heere Jezus komen? Want hun kleren zijn vuil. Ze stinken naar de schapen. En ze hebben niet eens een geschenk voor het geboren kind. Gemeente, de duivel en de wereld doen er alles aan om ons van Christus Jezus af te houden. We mogen alles van de Satan. We mogen rechtzinnig zijn. Of alles wat lichter opvatten. Maar we mogen niet verlegen zijn om de zaligmaker. Hij stelt alles in het werk om dat tegen te gaan. Op allerlei manieren werpt hij hindernissen op. En hebben we zelf ook niet allerlei dingen waarmee we zeggen, ja, maar dat kan toch niet. Geliefden, als de geest ons hart heeft geraakt, dan wordt het nood, dan moeten we komen. Dan is het een zaak van leven of dood. En het ware geloof leert te komen zoals het is. Dat is goddeloos, onrein, verdorven, dwaas, blind, vijandig. We komen niet als rijken, als mensen die het keurig voor elkaar hebben, die heel wat zijn. Want dan hebben we ten diepste die zaligmaker niet nodig. Maar wie komen er? Mensen die arm zijn, gans hulpeloos tot hem gevloden. We zijn nooit te arm, maar we zijn veel vaker te rijk om zalig te worden. De Heere die zegt in zijn woord dat hij zich zal doen overblijven. Een ellendig en arm volk, die zullen op de naam des Heren betrouwen. Gemeente, de herders die gaan. En wij. Nee, dat betekent niet dat we als die duizenden mensen in deze dagen naar Bethlehem moeten gaan. Maar is er in ons hart een begeerte om in het geloof mee te gaan vanwege het kindeke. De herders gaan. Ten diepste omdat het kind zelf trekt met koorden van eeuwige zondaarsliefde. Hij trekt. En dan moeten ze komen. Ze kunnen niet anders en ze willen niet anders. Ze hebben niets, maar ze klemmen zich vast aan het woord. U is heden geboren de zaligmaker. En dat woord dat trekt en lokt nog altijd. In de prediking wordt ook vanmorgen Christus verkondigd. Christus als het ware aan uw voeten gelegd. En wie bukken leert, die vindt hem. Ze gaan met haast, zonder aarzelen, zonder uitstel, naar de kribbe van Bethlehem. Niet omdat ze zo nieuwsgierig zijn, maar omdat hun hart zo brandt. Ze gaan met een heilige haast. Gemeente, van nature haasten we ons voor van alles en nog wat. Heel het leven is vandaag een haastzaak geworden. Er is zoveel werk dat af moet. Desnoods door veel over te werken. Desnoods ten koste van overwerkte en overspannen mensen. Wie heeft er geen haast? We doen alles vandaag met de grootste haast. Ook al weten we dat haastige spoed zelden goed is. En de een neemt de ander mee. We haasten ons om de spijze die vergaat. Dat is een wereldse haast waarmee we ons haasten naar het eeuwige verderf. Tegenwoordig heeft men het over onthaasten. Toch lezen we ook van de herders dat ze haastig kwamen. Ja, er zijn dingen die niet wachten kunnen. Er zijn ook dingen die geen uitstel kunnen leiden. Dat zijn de dingen van het Koninkrijk van God. Zoek die eerst. Zeg niet als Felix tegen Paulus: als ik gelegen tijd zal hebben bekomen, dan later misschien. Hoeveel mensen zijn er niet die Jezus voor het laatst houden? Hij is voor hen wellicht goed voor het stervensuur. Maar vandaag, als zij zijn stem horen, wachten ze liever nog een tijdje. Hoeveel mensen zijn er niet die wel kunnen leven, ook al zijn ze niet bij de kribbe geweest, ze hebben andere belangen. Ze leven razendsnel en ze sterven soms heel plotseling, een zucht en weg. Hoe kunnen ze voor de hoge God verschijnen buiten en zonder Christus? Gemeente, we kunnen zeggen: het werk van God kenmerkt zich door haast. Het volgen van de Heere duldt geen uitstel. En waar Gods geest krachtig in je ziel werkt, waar zo het geloof werkzaam is, daar heb je op zondagmorgen geen moeite meer om uit bed te komen. Als Gods geest zo werkzaam is in ons hart, ja, dan wordt onze ziel levend. Dan verdwijnt alle laksheid en lauwheid. Dan strekt zich al onze lust en liefde naar Hem uit. Geliefden, wie heilbegeerig is geworden, wie werkelijk om God verlegen raakte, vanwege zijn zonde en schuld een borg nodig had, ja, die ziet met verlangen uit naar de zaligmaker, die werkelijk rust kan geven voor het benauwd gemoed. Als u de Heere mag vrezen, dan is het waar, na ontvangen genade moet de Heere zijn kinderen vaak weer aansporen: o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten verkondigd hebben. Gemeente, kennen we iets van dat haasten en spoeden om ons levenswil? Omdat we ontdekt werden aan onze zonde en schuld en beseffen dat we zonder die zaligmaker persoonlijk te kennen voor eeuwig verloren zijn. Heb jij hem al nodig gekregen? Vanuit de nood van je leven. Geef me Jezus of ik sterf, van buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Gemeente, als de herders niet in het besef hadden geleefd dat zij als rampzaligen een zaligmaker nodig hadden, dan zouden ze zich dan zouden ze zich niet gehaast hebben in de nacht. Daarom haast u naar Bethlehem. En wie tot hem komt als zo'n arme herder, die zal hij geenszins uitwerpen. Jong en oud, het is nu vindenstijd. De welaangename tijd, de dag der zaligheid. En die hem vroeg zoeken, als kind, vroeg op de dag, vroeg in hun leven, die zullen hem vinden. Hoe loopt het af voor deze herders? Zullen zij vinden in de donkere nacht? Verdwalen ze niet? Nee, de Heere. De Heere die leidt hen. En die het van hem verwachten zullen ook niet beschaamd uitkomen. Wie zoekt, die zal vinden. Want de herders, ze hebben zich op de weg gehaast. En ze hebben het kindeke gevonden. We zouden kunnen zeggen, eerst beoefenden zij het geloof in het woord. En toen vonden zij. Velen willen het omdraaien. Eerst de ervaring en dan het geloof. Als de herders na hun tocht het vertrek waar zij de kribbe verwachten binnengaan, dan zien ze eerst de volwassenen, Maria en Jozef. En dan het kindeke in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Gemeente, ze hebben het kindeke gevonden. Kijk, en dat is voor ons allen zo nodig. Van levens, ja van eeuwigheidsbelang. Dat we dit kindeke vinden, de Heere Jezus leren kennen. Geen sterveling vindt Jezus of hij heeft naar hem gezocht. En laten we nu niet zeggen, een mens kan wel zoeken, maar of hij ooit vindt, dat staat nog te bezien. Dat zou in strijd zijn met wat de Heere Jezus later gezegd heeft. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en gij zult vinden. Klop en u zal open gedaan worden. En zei de engel ook niet. En gij zult het kindeke vinden. Die hem vroeg zoeken zullen hem vinden. Nee, dan zullen we hem niet vinden letterlijk in de kribbe van Bethlehem. Maar wel in de geestelijke ontmoeting met hem, knielend. Als de herders het kindje zien, dan zien ze geen stralenkrans rondom zijn hoofd. Ze zien een heel gewoon kind dat eruit ziet als alle pasgeboren kinderen. En ze zien niets, niet iets in hem. Ze zien niet veel in hem. Maar ze zien alles in hem. Begrijpt u? Ze zien alles in hem. Dat Jezus de Messias, de zaligmaker zou zijn. Ja, dat was zo op het eerste oog niet te zien. Met de natuurlijke ogen niet te zien. Maar de herders hebben het geloofd. Deze is het. En niemand anders. Nee, ze schrikken niet van de eenvoud van de kribbe. Het is hem bekendgemaakt als een teken van de Heere. Dat ze hier aan het kindeke zullen herkennen. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Gemeente, het hoogmoedig hart ergert zich aan de vernedering van Jezus. Maar juist de ontledigde zondaar die niets meer heeft dan zonde en schuld, die vindt in hem alles. Deze herders zien een klein kind met hun natuurlijke ogen. Maar met hun geestelijke ogen zien ze de Zoon van God. Voor het natuurlijk oog een heel eenvoudige kribbe en een heel gewoon kind. Maar voor het geloofsoog schittert dit meer dan het schoonste paleis en de mooiste prins. Deze kribbe is meer dan een troon. Deze doeken zijn schoner dan purper. Wat er aan een kind voor bijzonders is te zien. Vraag het aan een moeder die een pasgeboren in de armen heeft. Zo'n moeder die ziet aan het kind elke dag wat nieuws. De ene keer zegt ze dat neusje, dat lijkt precies op de neus van vader. En de andere dag dan ziet ze weer wat anders. Maar laat staan als u het kind Jezus in de armen krijgt. Van zo'n kind bestaat er geen tweede in heel de wereld. En dat kind is nu precies gepast voor een mens die er niet meer uitkomt. Voor een mens die zich schuldig weet voor God. Precies gepast voor u. Die het zoeken moe bent. En snakt naar innerlijke vrede. Zou u dit kind dan maar niet omhelzen. O wie Jezus vindt. Die ontvangt rust. En vrede. En zij vonden het kindeke, een wonderlijk vinden is dat. Want zij hadden nooit gezocht en gevonden als de Heere hen niet eerst gezocht en gevonden had. Hij liet zich vinden, liggende in de kribbe. In onze menselijke schamelheid, om het zomaar te zeggen. In onze menselijke schande, in onze menselijke schuld. God in de kribbe. Luther heeft zich hier urenlang over verwonderd. En dat voor mij komt, verwondert u hier mensen. Gemeente, wat de herders voelden toen zij het kindeke vonden, staat niet beschreven. Waarom niet? Misschien is er wel iemand die zegt, dat had ik nu graag willen weten. Hoe hebben ze dat nu ervaren? Hoe hebben ze dat beleefd? Maar dat staat niet beschreven. Want er zijn eigenlijk geen woorden voor om dat uit te drukken. Begrijpt u? Die stoere herders. Die buigen neer voor de kribbe. Nee, het staat niet in de tekst, maar het is buiten alle twijfel dat zij evenals die wijzen uit het oosten dat gedaan hebben. Ze aanbidden het wonder van God. Het is al zo ontzaglijk groot dat God tot een mens kwam. Omdat een mens niet tot God kon en wilde komen. Maar kerst is meer en gaat dieper. God komt niet alleen tot een mens, God wordt mens. In de zoon van zijn eeuwige liefde. God die herstelt die breuk in zichzelf. Want Jezus is God en mens in één persoon. Hij is de Almachtige die alle macht heeft in hemel en op aarde. Die macht heeft zonde en hel en dood en Satan te overwinnen. Die bij machten is om het hardste hart te doen versmelt. Hoe noodzakelijk en hoe gepast is hij juist in zijn almacht. Waar wij geen kracht hebben om met één zonde te breken en één goede gedachte van de Heere te denken. Daar heeft hij ook in het zondaarshart alle macht. Hij is de alwetende en tegelijkertijd een kindeke dat van zijn moeder alles moet leren. Hij is de allerhoogste majesteit en tegelijk zo nederig en nietig. Geliefden, het wonder van zijn persoon is al zo ontzaglijk groot. Nog groter is het wonder dat hij kwam voor zondaar om u, jou en mij te kunnen redden. Hij ligt in een kribbe, in doeken gehuld. Kinderen, misschien was het wel een gat in de grond waar die ingelegd werd. Welke prediking ligt daarin opgesloten? Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm geworden is, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Hij was niet arm, maar is arm geworden. In zijn nederdaling naar deze aarde, bij zijn geboorte wordt het zichtbaar. Arm geworden en dat voor straat en straat arme zondaren die geen penning hebben om de schuld bij God te betalen. En die schuld die wordt alleen maar groter. Ook met onze beste werken. Maar nu is hij arm geworden. Opdat u, jij en ik door zijn armoede rijk zouden worden. Kijk, zo wil Christus ons ontvangen. Niet steunend op iets van ons of in ons. Maar op zijn woord alleen. En hij slaat toch schoon, hoewel oneindig hoog, op hen het oog. Die nederig knielen. Kom dan, jong en oud. Laten wij aanbidden deze koning. Dan wordt het echt kerstfeest. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 34, tweede vers. Psalm 34, tweede vers.